Goedemorgen allemaal. Ja, allereerst wil ik de gemeente danken voor de uitnodiging. En alle eer aan God geven dat ik hier mag staan. En dat jullie ook hier vandaag mogen zijn. Maar uiteraard wil ik u allemaal een gezegend en een geheiligd 2019 toewensen. En het is altijd fijn als we gezamenlijk uit het woord mogen lezen en met elkaar het woord van de Heer mogen overdenken. Halleluja. De eerste zondag van het nieuwe jaar. En wat een eer om hier af te mogen trappen. En wat fijn dat u aan de start bent verschenen. En als u even kort nadenkt over 2018, heel even, en dan bedenkt van waar u stond in uw relatie met God. Waar u was in 2018 met Hem. Hoe was uw wandel? Hoe was uw wandel in de gemeente? Had u überhaupt een bediening in de gemeente? Of hoe dan ook, u komt tot de conclusie, misschien wel op dit moment, dat u op dit niveau was in 2018. Ik wil u aanmoedigen om verder te gaan in 2019, om op dat niveau terecht te komen. En misschien moet u een tandje gaan bijzetten. Ik wil u aanmoedigen om misschien wat intenser met God bezig te zijn. Weet u, het zal niet een jaar worden van achteroverleunen. Nee, integendeel. Het zal meer worden. Het zal intenser worden. Wees u nog meer bewust van waar u mee bezig bent. Halleluja. Oftewel, u gaat een druk en intensief jaar tegemoet. Iedere zondag naar de samenkomst. En al die keren wordt er iets gedeeld uit de Bijbel. En dan staat er een voorganger of een spreker. En die moedigt u aan om iets te gaan doen. Je moedigt u aan om te gaan denken waar u mee bezig bent. Je moedigt u aan om te gaan handelen. En ik kan me voorstellen dat u vanwege uw drukke bestaan vandaag de dag het niet allemaal bij kunt houden. Op zondag zegt de spreker iets. En dan voor je het weet is het alweer de volgende zondag. En dan moet je daar ook weer iets mee. En dat gaat allemaal zo snel. En soms volgen de thema's elkaar maar op. En ondertussen, tussen de zondagen door, heeft u misschien ook nog de Bijbelstudie, of de jongerenavonden, of de kringen. En het wordt allemaal misschien te veel. U kunt het allemaal niet meer bijbenen. Nou, ik wil u aanmoedigen, lieve gemeente, om daar ontspannen mee om te gaan. Schiet niet in de stress. Laat u niet van uw focus afhouden. Want de Heilige Geest zal u helpen om datgene te grijpen en datgene uit te werken wat u op dat moment of voor die periode nodig heeft. Amen. En het kan voor iedereen verschillend zijn. En Patrick zei zojuist al, hij had het over goede voornemens. En misschien heeft u er wel over nagedacht, over goede voornemens. Ietsje meer sporten. Ietsje minder eten. Vaker uw Bijbel lezen. Iets vriendelijker zijn voor uw naaste. Vrouwen, iets vriendelijker zijn voor uw man. Mannen, nog vriendelijker zijn voor uw vrouw. Oh. Nog vriendelijker dan u al was misschien. Maar goed, noem al die goede voornemens maar op. We kunnen ze verzinnen. En eigenlijk gaat de overdenking van vandaag ook over een goed voornemen. En ik wil u aanmoedigen om dat echt op te pakken en om daar echt vanaf vandaag mee te gaan starten. Laten we daarom samen de Bijbel pakken en lezen uit het boek Titus. En we lezen samen uit Titus 3. Schrijft u het op of zet u een bladwijzer ertussen. Titus 3, vers 1 tot 9. En de apostel Paulus, die schrijft dit aan Titus, die zich op dat moment op het eiland Kreta bevindt. Titus 3, vers 1. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. Gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Vers 4. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch na zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hopen des eeuwigen levens. Vers 8. Dit is een getrouw woord. En ik wil dat gij op dit moment, op dit punt, een krachtig getuigenis geeft. Opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos. Tot zover. Oké, nou eens in de zoveel tijd, er komen er bepaalde levensvragen in onze gedachten. Vragen als, waarom ben ik er überhaupt? Waarom ben ik zo uniek? En wat heb ik tot nu toe voor de Heer gedaan? En waarom? Of waarom heb ik het juist niet gedaan? Wat is Gods plan met mij? Lieve mensen, in dit soort evaluaties is goed. Het is goed om af en toe naar jezelf in de spiegel te kijken. Een aantal maanden geleden was ik in een gemeente in Colombia. En daar stond op de muur, waarom komt u vandaag naar deze kerk? En ik zat dat zo te lezen en ik dacht, dat is eigenlijk best een goede vraag. Dat is heel fundamenteel. En eigenlijk zo fundamenteel dat je er eigenlijk niet meer over nadenkt. Want wat als ik deze vraag vandaag aan u stel? Waarom komt u naar deze kerk vandaag? Je hoeft niet hardop te antwoorden, maar het is goed om af en toe, zoals ik al zei, in de spiegel te kijken. Wat ben ik aan het doen? Ik wil u toch twee tellen geven. Waarom ben ik vandaag naar deze kerk gekomen? Of wat zegt u als een ongelovige aan u vraagt, wat geloof je eigenlijk? Ja, wat geloof ik eigenlijk? U zou dan kunnen zeggen dat u gelooft in God. De enige God die de hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn zoon gezonden heeft naar de wereld en is gestorven, maar bovendien na 3 dagen weer is opgestaan uit de dood. Juist voor hen die in hem geloven het eeuwige leven te geven. Amen. Nou, feitelijk is dit een vrije vertaling van Johannes 3 vers 16. En dat is de boodschap. Ik zou zeggen, dat is de startboodschap van het evangelie. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal. En ik schat in dat velen van u deze tekst wel kennen. Maar misschien niet iedereen. En die kunnen vraagtekens zetten. Juist bij dat deel van de belofte, voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal. Die zouden logischerwijs kunnen zeggen, ja maar hoe kan dat nou? Er overlijden dagelijks zoveel mensen, ook christenen. En ze zijn toch echt overleden? En dan mogen we hen natuurlijk uitleggen dat het gaat om het eeuwige leven na de dood. Na dit aardse leven. Maar goed, over dit vers kunnen we zoveel preken gaan houden, maar niet vandaag. En toch wil ik deze tekst nu nog eens in uw gedachten laten dalen. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal. Halleluja. En ons enige actiepunt, lieve mensen, ons enige actiepunt in deze belofte van Johannes 3, vers 16, is in hem te geloven. Oftewel, gelooft u in hem? Ja, dan heeft u het eeuwige leven. Halleluja. Geweldig. Toch? En als kinderen van God willen we dit niet alleen voor onszelf. Maar dan willen we het ook voor onze naasten. Voor onze partner. Voor onze kinderen. Voor onze naasten dichtbij, maar ook voor onze naasten veraf. En als ik zo vrij mag zijn en voor u mag spreken, wilt u dit ook het liefst voor alle mensen in Houten. En voor alle mensen in Rijzen straks. Voor alle mensen in de regio Utrecht. Ja, nou, voor alle mensen in de hele wereld willen wij dat zij het eeuwige leven hebben. En dat is niet alleen wat u wenst, dat is niet alleen wat ik wens, maar nog veel meer de wens van God. Maar u weet ook dat wanneer we in de wereld over het evangelie gaan praten, dan staan de mensen daar niet voor open. Vele mensen staan er niet voor open. Er wordt gezegd dat christenen eens moeten ophouden om hun geloof aan anderen op te dringen. De wereld zegt tegen ons dat we mogen denken en doen wat we willen, maar dat ze er niet mee lastig willen worden gevallen. En toch hebben we een boodschap. Toch hebben we een boodschap van eeuwig leven. We hebben een boodschap van redding. Nou, hoe gaan we hiermee om? In onze Bijbeltekst van vandaag, van het boek Titus, stelt Paulus ons nieuwe voornemen voor dit jaar heel duidelijk. Heel eenvoudig ook. Namelijk, doe het goede. En daar begint het mee in vers 1 en daar eindigt het ook mee in vers 8. Christen zijn, lieve gemeente, is gewoonweg het goede doen. En Titus, van Titus weten we dat hij een dienaar was van het evangelie op het eiland Kreta. En misschien is er afgelopen zomer naar Kreta geweest. En ongetwijfeld heeft u daar ontzettend vriendelijke mensen ontmoet. Gastvrij. Maar dat is niet altijd zo geweest. In die tijd dat Titus daar was, stonden de mensen zelfs niet, ja, om het zo maar te zeggen, niet echt positief bekend. Sterker nog, Paulus schrijft onder meer dat er onder de gelovigen op Kreta veel bedriegers en leugenaars zijn. Ik ga nog verder. Paulus noemt ze zelfs gemene beesten. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Ze deden maar waar ze zin in hebben, waar ze zin in hadden, en ze kwamen regelmatig in opstand tegen de Romeinse autoriteiten. En Paulus zei tegen Titus, zorg jij ervoor dat de gelovigen op Kreta hun houding veranderen. Zorg ervoor dat ze anders worden. Zorg ervoor dat de christenen anders omgaan met de overheden. Ze moeten overheid en gezag erkennen en gehoorzamen. Nou, dat was natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want weet u, die gehate Romeinen hadden notabene hun eiland bezet. Nou, ik weet niet, ja. Zo rondkijk, velen van ons, de meeste van ons hebben de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Maar hoe zouden we ooit de bezetter kunnen erkennen en gehoorzamen? Toch, en ook in onze tijd zal dat niet meevallen. Ga er maar aan staan. Hoe kun je een autoriteit gehoorzamen als je er helemaal niet mee eens bent? Maar wacht eens, als we deze actualiteit van vandaag nou eens de kerk binnenslepen. Hoe kunnen we de leiding van de kerk, waar we naartoe gaan, gehoorzamen als we het niet eens zijn met de visie die ze nastreven? De afgelopen weken stond het er weer vol van in de media. Dat er zoveel mensen de kerken zijn uitgelopen. Maar heeft het met God te maken? Of heeft het te maken met de menselijke wetten en de manieren van leiding geven? De maatschappij is vergeleken met 30 jaar geleden veel, veel kritischer geworden en ook veel mondiger. En de maatschappij accepteert niet zonder meer autoriteit of gezag. Ook vorige week, mensen gaan rotjes gooien naar autoriteiten. En op sommige plekken heerst er nogal wat onvrede over gezag en over autoriteit. Er wordt wat afgemopperd op bestuurders. En soms is er gebrek aan vertrouwen. Ook in kerkelijke gemeentes. En dit hoofdstuk leert ons om gezag te erkennen en gezag te gehoorzamen. En door Titus te gehoorzamen, begonnen de gelovigen op Kreta op te vallen. En zo werd het onderscheid zichtbaar tussen de gelovigen en de ongelovigen. En de gelovigen vielen op door het goede te doen. En dat is heus niet, ja, dat je maar over je heen laat lopen. Nee, absoluut niet, maar wel dat we altijd moeten proberen om negatief gedrag te beantwoorden met een positieve houding. En ik geloof dat onze broeders en zusters daar op Kreta, dat ze daar niet makkelijk mee hadden. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, negatief gedrag beantwoorden met een positieve houding. Ja, ja. Want luister. Roddelt er iemand over u, dan proberen we iets goeds te zeggen over die ander. Heeft iemand kritiek, dan proberen we hem of haar te complimenteren voor iets. Sta je ergens in de rij en iemand dringt ervoor. En in plaats van om te zeggen hoe asociaal u hem of haar vindt, ga uw gang. U zult er wel een reden voor hebben. Dus altijd net even een andere, een liefdevollere insteek. En weet u, lieve gemeente, dat is precies de houding van Jezus. De Heer Jezus bad voor de mensen die een hekel aan hem hadden. De Heer Jezus bad voor hen die hem vervloekten. En nogmaals, christen zijn is gewoonweg het goede doen. Christen zijn is op Jezus lijken. Wilt u op Jezus gaan lijken? En ik zag u net wel denken, dat is net even makkelijker gezegd dan gedaan. En zo'n houding lukt me niet 1, 2, 3. Iets negatiefs beantwoorden met een positieve houding. Nee. Dat klopt. In het begin zal het een soort... In het begin zal het een soort geestelijke spierpijn zijn. Het gaat ook tegendraads, tegen je denken in, om iets positiefs te antwoorden. En die geestelijke spierpijn, dat is nooit leuk. Amen. Dus deze houding, de houding van Jezus, of het proces van op Jezus te gaan lijken, deze houding als een soort geestelijke... fitness. Als u naar de sportschool gaat en u gaat sporten de volgende dag, kunt u niet lopen van de spierpijn. Maar na verloop van tijd wordt die spierpijn minder en u kunt gewoon lekker om de dag gaan sporten en u heeft nergens last van. Als we eraan gewend zijn, gaat het ons makkelijker af. Maar goed, we kunnen oefenen wat we willen. En dat is goed, maar geheel op Jezus lijken. Dat zullen we nooit uit onszelf kunnen. Nee, zegt Paulus. Zo'n manier van leven. Zo'n houding. Dat komt doordat God u heeft gered. Kijk maar in vers 5 van onze overdenking. In vers 5 staat... Heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest. Paulus zegt ons hier dat God ons heeft gered, dat God ons heeft kunnen veranderen, door het bad der wedergeboorte en door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. En hier hebben we helemaal niets voor hoeven doen. Door Gods liefde voor u en mij grijpt God in ons zondige bestaan. En dat is het begin. Maar hoe gaat dat dan verder? God maakt ons door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest steeds sterker. Door die geestelijke fitness die wij zijn aangegaan. Het bad der wedergeboorte, een nieuw leven dus, dat God verbindt met de doop. En de doop staat voor onze acceptatie van dit nieuwe leven. En dat is Gods belofte aan ons. En velen van u hebben het misschien al ervaren, maar misschien nog niet iedereen. Dit is meteen een aanmoediging voor hen die nog niet gedoopt zijn. Denk er serieus over na. Dit jaar. Om je te laten dopen. De doop is een belofte. Dat Gods geest een nieuw mens van je maakt. En dat staat terecht. En dat het nieuwe leven door zijn geest ook het begin is van het eeuwige leven. Waar Johannes 3 vers 16 over spreekt. En God gaat maar door, want God wil dat niemand verloren gaat om eeuwig te leven. Hij stuurt mensen de aarde over om te vertellen over het evangelie. Zodat mensen een keuze kunnen maken. Maar het belangrijkste is om om niet alleen vanaf een podium, maar ook face-to-face te evangeliseren. Nou, het feit al alleen dat God het blijft proberen om alle mensen over te halen om in hem te gaan geloven, dat wijst op een verbazingwekkend soort liefde. Nou, de liefde van God is eigenlijk niet te definiëren. We proberen het op allerlei manieren. Wat betekent de liefde van God? Maar het is lastig te definiëren. Maar een van de manieren waarop God liefde definieert in Johannes 3 vers 16 is dus de daad van het geven. En het was niet slechts een presentje. Het was niet slechts het was niet slechts een 13e maand. Het was niet slechts een 10e. Nee, God offerde zijn zoon. Oké, nou voor het bad der wedergeboorte was ons hart, zoals in vers 3 staat beschreven. Want in vers 3, daar lezen we één grote, een afstotelijke opsomming van hoe we van onszelf zijn. Keihard. Er staat verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Zo, dat is niet mis. Oké, nou iedereen weet dat er gelukkig genoeg aardige en goede niet-christenen zijn. Om het zo maar te zeggen. En toch zegt de Bijbel, dit zit in alle mensen. Dit zit in ons allemaal. Het zit erin. En heel soms komt het er ook wel eens uit. Dat betekent dus niet dat mensen, zoals sommigen van ons die het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest al ervaren hebben, dat betekent dus niet dat deze eigenschappen ons nooit meer zal kunnen kenmerken. Paulus zette deze oude eigenschappen op niet op een rijtje om ons gelovige, hoogmoedig, of zo u wilt, arrogant te maken. Om een beetje te gaan zitten neerkijken op die ongelovigen. Maar ook op die mensen die zich gelovigen noemen. God wil niet dat wij over anderen oordelen. Hij wil niet dat we doen zoals die fariseer die bad, Heer, dank u wel dat ik niet zo slecht ben als hij, die belastinginner is. Dank u wel dat ik niet zo ben. Nee, Paulus somt dit op om ons eraan te helpen herinneren. Kijk, dat hadden wij zelf kunnen zijn. En vergis u niet, dat draadje is soms zo dun. Of kent u die valkuil van als u naar een preek luistert en dat u dan bij uzelf denkt, goh, dat was een perfecte preek voor die of voor die. Jammer dat hij of zij er niet is. Kent u dat? Heeft u dat ook wel eens gedacht? Ik wel. En dat riekt toch een beetje naar arrogantie. En dan is het goed dat we ons realiseren, u en ik zijn van onszelf niet anders dan anderen. We zijn van hetzelfde vlees en bloed. We hebben totaal nul redenen om ons ook maar iets boven de ander verheven te voelen. Juist niet omdat het God is die ons heeft gered. En niemand anders. Niet vanwege onze daden. Niet vanwege onze rechtvaardige daden. Maar uit barmhartigheid, staat er in vers 5. Dank u wel, Vader, voor het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. je als Christen gedragen. Het goede doen. En het is Gods werk in ons. En zo ga je leven als God die redding in jou verder uitwerkt. En Paulus maakt daarom in vers 8 de cirkel weer rond. Hij begon met uit te drukken om goed te doen. En nu eindigt hij er ook weer mee. Titus moet het de mensen op hun hart drukken. En ik mag dat vandaag ook bij u doen. Zet uzelf ertoe om goed te doen. Laat uw gedrag een krachtige getuigenis zijn. Doet u maar bewust uw best om daarmee op te vallen. Daar is niets mis mee. Want vergeet niet dat goed doen, dat is als Jezus. Nederig, bescheiden, uit liefde. Opvallend anders dus. Helemaal in de wereld van vandaag. En natuurlijk, gelovigen moeten ook geen irritante bedweters zijn. Die hun geloof aan andere mensen willen opdringen. Wij mogen tegen onszelf zeggen, we doen het goede in wijsheid en liefde. En wat zijn geest ons ingeeft om te zeggen. In vers 8 van onze Bijbeltekst lezen we nog eens dat Paulus er bij ons op aandringt om een krachtige getuigenis te blijven geven. Ik wil met u even een vers lezen in 1 Petrus 2 vers 9. Want hier wordt het ook nog eens sterk benadrukt. Laten we samen lezen. 1 Petrus 2 vers 9. En eigenlijk is dit een persoonlijke vers voor u. Daar staat: u bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd. Om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft. Om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Halleluja. Jawel. Maar laat u niet ontmoedigen door de reacties van de wereld. En Paulus herkent het ook net als u. De uitdagingen van het brengen van het evangelie. Aan mensen die er niets van willen horen. Die geestelijk verblind zijn. En de tegenstand is groot. En in de tweede brief aan Korinthe wordt Paulus er zelfs van beschuldigd dat hij predikt om de waarheid te verdoezelen. En misschien heeft hij ook al eens te maken gehad met aantijgingen. Met valse beschuldigingen. En als dat gebeurt, dan moeten we er niet raar van opkijken. De Heilige Geest heeft zowel Paulus als u en mij vast beraden gemaakt om de wereld van geestelijke duisternis te verlichten. En lieve mensen, dit klinkt misschien heel groot. Maar dat is het ook. Het is ook heel groot. We moeten de eenvoudige boodschap van het evangelie, gebaseerd op Johannes 3 vers 16, aan zoveel mogelijk mensen uitleggen. En een sprekend voorbeeld staat in Markus 5. U hoeft het niet op te zoeken, u kent het ongetwijfeld. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Zij zocht Jezus op en zij wilde alleen maar zijn kleed aanraken. En weet u waarom ze dat geloofde? Weet u waarom ze dat geloofde? Omdat iemand had verteld over de wonderen van Jezus. Minimaal één iemand had haar verteld over Jezus. Wat een belangrijke rol heeft die ene iemand gespeeld in haar leven. En daarom is het zo belangrijk dat ook u blijft getuigen in 2019. U bent een afgevaardigde van Jezus. En misschien heeft u ook altijd mensen in die omgeving gehad waarbij u tot nu toe altijd botving. Dat ze nooit naar u hebben willen luisteren. En ik wil u aanmoedigen. Om daar in 2019 mee door te gaan. En er zullen deuren open gaan. Als God bereid is geweest zijn enige zoon voor ons te offeren. Nadat hij is vernederd, geschopt, geslagen, bespuwd. Kroon van stekels in zijn hoofd, speer in zijn zij. Als God dit allemaal heeft laten gebeuren voor u en mijn en hun redding. Waarom zouden we niet over hem spreken? Het is niet aan ons, want we willen graag een resultaat zien. Dat is niet aan ons, maar de Heilige Geest zal uw woorden in zijn of haar hart hechten. En een paar maanden geleden, ik zei het al, ik was in Colombia en ik sprak een voorganger en hij zei, wat er ook gebeurt, wat ze me ook aandoen, ik kan niet ophouden te vertellen over Jezus. En de mensen op Kreta, die zeiden dat ze in God geloofden, echter ze handelden daar niet naar. Totdat Titus hen vertelde hoe ze zich moesten gedragen. Als gelovigen. In Jacobus staat dat een geloof zonder werken een dood geloof is. Amen. En wat God deed is dit. Hij gaf zijn enige zoon. God is een doener. God is een doener. En u bent ook een doener. Zeg het tegen uw buurman. Je bent een doener. Kom maar. Je bent een doener. Je bent een doener. Amen, u bent een doener. U bent niet alleen een luisteraar, maar u bent een doener. Ik was nog oudste in de gemeente in Huizen. En er kwam een gemeentelid naar ons toe. En die zei, ik heb een geweldig idee. Ik wil graag een kledingbeurs gaan starten voor de mensen die het moeilijk hebben. En ze had haar plan helemaal uitgewerkt, op papier gezet. En wat er allemaal gedaan moest worden, zag er keurig uit. En we bespraken dat in het oudste team. En we vonden het een prima idee. Het is bijbels om voor elkaar te zorgen. En ik koppelde terug naar die persoon en zegt, nou, mooi idee, veel zegen, ga ermee aan de slag. Pak het maar op. En we hebben er nooit meer iets over gehoord. Ze had geweldige ideeën over wat en hoe dingen gedaan moesten worden. En eigenlijk, als ik het nog eens nalas, had ze geweldige ideeën over hoe anderen het moesten doen. En het is inmiddels 9 jaar geleden en die kledingbank is er nooit gekomen. Dus iets zeggen is één ding, maar doen is een tweede. En u heeft het gehoord van uw buurman. U bent een doener. Heb elkaar lief met de liefde van de Heer. En laat het goede voornemen in 2019. Laat dat het goed voornemen zijn om door goed te doen. Laat die geestelijke fitness maar beginnen. Lieve gemeente, ik heb met u gedeeld wat ik te zeggen had. Ik heb ervoor gebeden. En ik hoop dat het vrucht gaat dragen in uw denken, in uw hart. En tijdens het voorbereiden kom ik tot het besef en tot het geloof dat dit een jaar wordt voor EG Houten waarin de deuren open gaan. Waarin de muren neergaan. Maar niet automatisch. En ik geloof dat het een jaar van doorbraak zal worden. Blijft u daarom met de leiding in gebed. En dat is niet alleen belangrijk, maar het is cruciaal. Dat u als gemeente niet verslapt om de focus op de Heer te houden. We hebben gelezen dat we gezegend zijn met het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. We hoeven alleen maar gehoorzaam te zijn. Ik wil u ook aanmoedigen om straks na het avondmaal, of tijdens het avondmaal ook daar, je over te denken. Na het avondmaal, na de dienst is er tijd en ruimte voor gebed achter in de zaal. ...2019... een jaar van goede voornemens. Het belangrijkste is: doe goed. Het is vaak tegen het menselijke karakter in om goede dingen positief te beantwoorden voor de negatieve dingen die op ons pad komen. Blijft u getuigen. Amen.